de vrede van God. Die hebben we nodig, die mogen we ervaren, daar mogen we van weten en daar mogen we ook daarnaast uit leven. Het is goed om bij elkaar te zijn. En we hebben een prachtige serie samengesteld. En vaak merk ik dat als ik met bijbelstudie bezig ben, dat ik altijd voor een ander aan het lezen ben. Dat is heel fijn. Als je iets voorbereidt, dan denk je altijd aan een ander. Hoe zou ik dat nou op die manier kunnen zeggen, dat een ander begrijpt, of wat is daar dan nodig. Dus ik ben altijd op een ander gericht. Maar ik merk ook in deze serie, waar ik ook voor het eerst weer helemaal doorheen ga, dat het voor mezelf ook opbouwend is. En onderwijzend en je doet weer nieuwe dingen op. We gaan 8 avonden nadenken over de kracht van gebed. En ik zei net even tegen Jan, ja, je weet eigenlijk niet waar je moet beginnen. En waar je moet eindigen, want als we 20 avonden hadden, hadden we 20 thema's kunnen vullen. Ik heb een keuze moeten maken. Er zullen dus in die 8 avonden dingen zijn die je niet hoort. En dingen die je misschien niet verwacht, die je wel hoort. Maar je moet een beetje kiezen, want er staat zoveel over gebed in de Bijbel. Dat is ongekend, want er zijn 2... dingen die je moet onthouden, die je moet weten voor, om de relatie met God up-to-date te houden. En dat is het woord van God. En dat is gebed. Dat zijn de 2 grote pijlers die onze relatie met hem voeden. En waar we ons mee mogen vullen. En die ons doen groeien. Maar 8 thema's over gebed. En vooraf wil ik even dit zeggen. Ik ga heel veel bijbelse principes met jullie delen. Maar we gaan de dingen ook praktiseren. Dus het is mooi om heel veel dingen te horen en te zeggen, nou dat is mooi, dat zijn principes over gebed. Maar we gaan ook wel eens met elkaar in gebed. Dus gewoon gaan doen wat we voor de pauze met elkaar hebben gedeeld. Want anders leer je het nooit. Kijk, fietsen leer je alleen door te fietsen. En straks gaan we weer schaatsen. En schaatsen leer je alleen door te schaatsen. Nou, bidden leer je alleen maar door te gaan bidden. En daarin wil ik jullie als gemeente meenemen. Dat we leren te bidden. Dat we vrijmoediger worden in het bidden. Dat we leren om meer in geloof te gaan bidden. Zodat de titel of het overkoepelende thema van deze serie niet alleen een mooi thema is, maar dat je zegt, hey, die serie die heeft de titel De Kracht van Gebed meegekregen. Maar ik ervaar het in mijn leven. Dat het echt zo is. Daar wil ik dus naartoe. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. We hebben het woord ervoor nodig. Maar we hebben ook elkaar daarvoor nodig. Dus het vraagt om openheid van ons. Dat we de dingen met elkaar zullen delen. Dat we open zullen zijn. Dat we binnen hier naartoe komen. En dan geloof ik dat deze 8 avonden je leven gaan veranderen. Dat is 1. Dus we gaan niet alleen het hebben over theorie. We willen ook naar de praktijk gaan. Het 2e is dat als je met gebed bezig gaat. Als je daar dingen over gaat delen met elkaar. Dan merk ik dat heel veel christenen altijd komen. Ja, maar verhoort God dan altijd de gebeden? En ja, maar hoe zit het dan met gebedsverhoring? Dus elke avond kan het daarover gaan. En daar sluit je dan mee af. En dan mis je de zegen. Ik heb het ook op het schema gezet. Hè? Maar een beetje tot het laatst. Ik heb het beste tot het laatst bewaard. Dat geldt voor heel veel geestelijke dingen. Dus 22 april 2015. Dan gaat het over gebed en verhoring ervan. Maar je moet dus niet aan het einde van elke avond zeggen. Ja, maar wordt dan ieder gebed verhoord? En hoe zit het dan met dit? Begrijp je wat ik bedoel? Want dan mis je de dingen die ik die avond gedeeld heb. Omdat je alleen maar gefocust bent over dat gebed van jou. Wat niet of nog niet kan ook verhoord is. Dus dat wil ik ook van tevoren zeggen. En dat zou zonde zijn. Ben je zo gefocust op jouw dingetje. En ik weet wel, dat is voor jouw situatie belangrijk. Maar we werken naar een bepaald punt toe. Dat was het 2e en het 3e. Maar dat had ik binnen mij al aangegeven. Is dat ik dus een keuze heb moeten maken. Dat wilde ik van tevoren delen. Ik hoop dat iedereen die flyer heeft. En zo niet, voor mij waren er nog beschikbaar. Mag ik eens lagen op de tafel? Oké. Aad heeft een gedeelte gelezen waar ik van harte bij aan kon sluiten. Wat ook mijn verlangen is, dat we dicht leven bij het vaderhart van God. Want het geheim van een krachtig gebedsleven is uiteindelijk de relatie die wij hebben door de Heer Jezus Christus met God, de Vader. We gaan lezen in Lucas hoofdstuk 11. Iedereen heeft zijn Bijbel natuurlijk meegenomen. Het zijn ook echt bijbelstudieavonden, hè? Dus het is handig om misschien wat mee te schrijven of
in ieder geval je Bijbel mee te nemen, want we gaan wel bladeren of op je telefoon meelezen, is ook goed. Maar dat je meedoet, dan heb je sowieso de zegen. Maar als je alleen maar luistert, dan kan je na een lange werkdag, misschien heb je warm gegeten, ook nog dun gaan worden. Als je gewoon actief meebladert, dan... Je weet hoe Joden bidden, hè? Joden bidden natuurlijk zo, dat ze gewoon met heel hun lichaam betrokken zijn in hun gebed. Dus die vallen niet in slaap als ze bidden. Ze zijn helemaal met geest, ziel en lichaam betrokken bij hun dienst aan de Heer. Nou zeg ik niet dat we allemaal zo moeten gaan zitten, maar als je meebladert en meedoet, dat scheelt om fris te blijven. Dus dat is zomaar een tip, wat je met kost en niks. Lucas 11. En ik lees zoals ik gewoon ben uit deze ingestaan op daar. We lezen de eerste 13 versen. En in die 13 versen.
Dat is verloren.
Ja, dat is verloren. Ik
weet het niet. Ja. Een inleiding.
Ja, maar. Ja, maar die titel, dat kopje is niet geïnspireerd.
Oh nee, ja.
Ze hebben toen de lijn niet echt goed ervaren.
Lucas 11, eerste vers. En het gebeurde toen hij, dat is de Heer Jezus, ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft, en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat het zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven. Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Als u, die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. Tot zover. Vanavond een paar basisprincipes als het gaat om gebed. Ter inleiding op de andere 7 avonden. Een aantal belangrijke basiswaarheden, basisprincipes. Aan het begin van deze serie van 8 Bijbelstudies heb ik 2 stellingen voor jullie en je bent verplicht om je vinger op te steken. De eerste stelling is deze. En denk goed na voordat je antwoordt, want ik ben altijd een beetje ondeugend, want ik leg altijd iets in het midden om je later schaakmat te gaan zetten. Ja, de eerste stelling is deze. Gebed is de motor van ons geestelijk leven en van het leven van de christelijke gemeente. Gebed is de motor. Wie is het daarmee eens? Oké, okay. En wil degene die het er niet mee eens zijn ook even de vinger opsteken, dan weet ik zeker. Okay. Gelukkig, de meerderheid is het er mee eens. De tweede stelling is deze. De plaats die gebed inneemt in ons leven,
zegt iets over het geestelijk gehalte van ons geestelijk leven. Dus de plaats die gebed in onze levens inneemt, zegt iets over het geestelijk gehalte van ons geestelijk leven. Wie is het daarmee eens? Kijk, dat zijn er meer, hè, als de net. Dus die eerste stelling, daar is iedereen het nog niet helemaal over eens. Ik ben blij in ieder geval dat je die tweede stelling, dat de meerderheid daar achter staat. Dat is heel belangrijk. Want dat betekent, die tweede stelling, dat als jij heel lauw bent of matig bent in jouw gebedsleven, dat het met jouw geestelijk leven er ook niet heel rooskleurig en vurig voor staat, toch? Dat is de conclusie die je zou kunnen trekken. Een negatieve. Je zou ook een positieve conclusie kunnen trekken. Als jouw gebedsleven optimaal is, dan kan je ook zeggen, ja, mijn geestelijk leven is optimaal. Blijkbaar, dat blijkt uit deze stelling, en daar zijn jullie mee eens, heeft jouw gebedsleven een relatie met jouw geestelijk leven en andersom. Dat heeft dus invloed op elkaar. Daar zijn we het over eens. Dat kan je uit die, hoe of het nou positief of negatief is. Maar daar is een wisselwerking tussen. Tussen mijn gebedsleven en mijn leven door de kracht van de Heilige Geest. Dat hebben we vastgesteld. Nou, ik geloof dat gebed wel de motor van ons geestelijk leven is. In die zin dat het zorgt dat mijn relatie met de Heere God intact blijft, in werking blijft, up-to-date blijft. Stel voor dat je een auto gaat kopen. En je komt bij de showroom en je zegt van, ik heb dit en dat bedrag uitgegeven, maar ik wil die en die auto hebben. En die kleur, en hij moet aan dit en dat voldoen. Dan gaat die beste man, die gaat een prijs maken, en dan merk je, helaas, dat het bedrag waar jij op uitgegeven lager is dan het bedrag waar hij op uitkomt. Hij zit hoger. Als jij die auto wil met die en die en die, die voorwaarden, dat kan, maar dan kost het jou een x bedrag. En ja, dat ligt zoveel duizend euro hoger dan wat jij hebt uitgegeven. Dan zeg je, nou oké, okay, laten we een beetje gaan schrappen. Je kan die velgen, die kan je weglaten. Ik ga gewoon voor de basisvelg. Ja, die radio hoef ik ook niet, want ik heb een lied in mijn hart. Radio. Dus daar schrappen we ook op. Airconditioning hoeft niet. Ik doe mijn ramen open en die paar zomerse dagen in september, die overleef ik ook alweer. Dus je gaat wat schrappen. En voor de mannen onder ons die dikke uitlaten en die spoilers zo, die mag je ook houden. Hoe ver komen we dan? Is het dan betaalbaar voor? Nou, dan kom je aardig in de buurt. Maar niemand van ons zou zeggen, nou weet je wat, haal de motor er maar uit. En laat die spoiler en die radio en die airco, laat die maar zitten, maar haal de motor er maar uit. En waar kom ik dan op uit? Ja, hij zegt, dan kan ik wel betalen, maar dan wordt het mensenwerk, want dan moet je hem de showroom uit duwen. Wie doet dat? Wie bezuinigt er op de motor? Niemand. Maar als gebed nou de motor van ons geestelijk leven, en als het gebed nou de motor van ons gemeenteleven is, waar bezuinigen we in de gemeente op? Waar bezuinigen we in ons persoonlijk leven op? Als we qua tijd krap zitten, waar bezuinigen we op? Nou ja, dan bid ik 10 minuten korter op een dag. Of kijken we dan toch Studio Sport liever iets? Nou, daar beknibbelen we niet op. Zie je, we bezuinigen geestelijk wel op de motor. Maar in het normale leven, dan zeg je, ja, dat is onzin. Je gaat natuurlijk niet op die motor van die auto bezuinigen. Want dan moet ik de showroom uitduwen. Dat is mensenwerk. Dan red ik het niet. Dan hoeft het niet. Dat is apart, hè? En je vindt het natuurlijk een simpel voorbeeld. Sommigen vinden het veel te simpel. Maar denk er maar eens over na. In het natuurlijke leven, als we een auto kopen, bezuinigen we niet op de motor. Maar dan halen we alle randzaken ervan af. En met ons, in het leven met de Heer, nou, daar loopt het gebedsleven en de gebedstijden, die lopen allemaal deuken en klap op. En ik merk gewoon dat gisteren me heel moeilijk tot een gedisciplineerd gebedsleven komen. Terwijl ze wel gedisciplineerd achter een internet kunnen zitten. En terwijl ze wel gedisciplineerd naar de stad kunnen gaan om leuke kleren te gaan kopen. En terwijl ze wel gedisciplineerd op een terrasje kunnen gaan zitten. En dat is niet dat ik wetties ben of zo, of je in de krant wil brengen, maar even twee plaatjes naast elkaar kan zetten. Want weet je wat ik nou tegenkom heel vaak in nazorg, wat ik met heel veel mensen doe, is dat ik merk dat het gebedsleven niet functioneert. En tegelijkertijd heeft men heel veel problemen, heel veel moeilijkheden. En zeggen, ja, als je dat 5 jaar geleden of 10 jaar geleden, toen liep het nog lekker. En als ik dan doorvraag, dan bleek dat ze 10 jaar geleden ook andere keuzes maakten. Dus het houdt verband met elkaar. Nou, waar ik je aan het begin van deze serie van 8 toe wil aansporen, waar je in jouw persoonlijk leven ook op bezuinigt, en waar jullie in de gemeente ook op bezuinigen, bezuinig niet op de tijd die je met God doorbrengt. Alles moet wijken voor jouw tijd met de Heer. Ik ken een evangelist, die staat op, hij zegt, ik zeg mijn vrouw bijna nog ineens goedemorgen. Want ik wil eerst mijn Heer ontmoeten. Hem zien van aangezicht tot aangezicht, om het zo te zeggen. En pas dan ontmoeten we elkaar. En komen de dagelijkse dingen van het leven over ons heen. Het is maar een voorbeeldje, maar ik vond het wel mooi. Eerst die tijd met hem. Dus overdenk deze vraag. Waar bezuinig jij in je leven op? Als het gaat om jouw leven met God. Dat is heel belangrijk. En dat wilde ik toch bij jullie neerleggen. Want we gaan kijken in de allereerste plaats naar het leven van Jezus. 1 Petrus 2 vers 21 zegt dat de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten. Dat voorbeeld geldt voor allerlei dingen. Voor allerlei facetten van ons leven. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft een ander gediend. Hij heeft echt laten zien wat agapeliefde is. Maar hij heeft ook laten zien wat echt een gebedsleven inhoudt. En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Want ook wat betreft het gebedsleven van Jezus, is hij een voorbeeld. En ik haal vaak dat lied aan. Wij willen worden als hij. En het is zo mijn verlangen dat wij gaan ontdekken in het leven van onze heiland, in het leven van onze redder, in het leven van onze verlosser, dat gebed een prominente plaats innam. De heiland zelf, die God en mens was, mysterie, die had er behoefte aan om contact te hebben met zijn vader. Je zou zeggen, Jezus had toch ook zo kunnen wandelen? Blijkbaar was er toch in zijn hart dat verlangen om dicht bij zijn vader te zijn, om hem te zoeken. En voordat ik met al die andere avonden aan de slag ga en ook bij ons leven terechtkom, moeten we eerst kijken naar het leven van onze heiland. Het gaat om hem. Nou, wil je even bladeren naar Lucas hoofdstuk 3? Want als we de evangelie lezen, dan ontdek je, ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, maar elke evangelie heeft een bepaald accent op de Heer Jezus. En waarom Lucas dat gedaan heeft, weet ik niet, maar in het evangelie van Lucas krijgen we heel veel te zien van het gebedsleven van Jezus. We krijgen een soort blik in het gebedsleven van Jezus. En daar wil ik je even mee in meenemen. Omdat ook wat betreft het gebed, Jezus ons tot voorbeeld is. Ik ga een aantal versen noemen, dat gaat achter elkaar door, allemaal in het evangelie van Lucas. Om even gewoon te proeven van, hé, hoe zat het nou in het leven van Jezus? Onze Heer, onze Heiland. Er staat in Lucas 3, vers 21, en het geschiedde toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was, en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. Hele korte tekst eigenlijk, en wat ik erbij heb gezet, te midden van de bedrijvigheid van de gelovigen destijds. Er werden heel veel gelovigen gedoopt, Jezus werd zelf gedoopt, en in het vervolg, de volgende verse, lees je dat die duif, of dat die stem uiteindelijk uit de hemel kwam. En zegt, deze is mijn geliefde zoon, die stem, in wie ik welbehagen. Te midden van al die bedrijvigheid zou je zeggen, Jezus, je moet nou niet de stilte op gaan zoeken, je hoeft nou niet te gaan bidden. En toch koos hij ervoor om in gebed te gaan. Hij was aan het bidden. Dat is de eerste. Te midden van heel veel bedrijvigheid is het goed om tijden van gebed te nemen. Dat deed hij dat ook. Zelfs te midden van heel veel geestelijke activiteiten. Weet je, ik ben heel de dag met heel veel geestelijke dingen bezig. Heel veel mails die binnenkomen.
En ik kan heel veel werk verzetten zonder dat ik gebeden heb. Toch heb ik heel veel rust in geweten. Waarom? Omdat ik met geestelijke dingen bezig ben geweest. Maar wat wij moeten leren is dat te midden van heel veel bedrijvigheid, ook te midden van heel veel geestelijke activiteiten, wij toch als eerste het aangezicht van de Heer moeten zoeken. En niet onze rust vinden in ons doen, in onze activiteiten. Dan kan je heel veel bevrediging aan halen. Maar stel voor dat al die activiteiten die bedrijvigheid wordt weggehaald. Wat hou je dan erover? Ik moet ervoor oppassen dat mijn bediening niet mijn geloof wordt. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Ik kan mij al heel geestelijk voelen door allerlei dingen die ik doe. Even los van onderzoek van het woord, los van gebed. Daar kan ik wel een heel bevredigend gevoel bij hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat dienst van de Heer is, toch? Dat heeft niks te maken met mijn gemeenschap met Hem. Daarom, te midden van bedrijvigheid, moeten we keuzes maken om te gaan bidden. Laten we even naar hoofdstuk 5. Het 16e vers. Hoofdstuk 5, Lucas 5, het 16e vers. De relatie is gereinigd. Dat vind ik zo bijzonder. De Heer Jezus maakt niet allerlei toestanden van. Hij zette schijnwerpers niet zozeer op zichzelf, maar dat lees je in vers 16. Maar hij vertrok naar de woestijn en hij bad daar. Dus er is heeft een genezing plaatsgevonden en Jezus trekt zich terug en hij zoekt de woestijn op. Wat je hieruit kan leren is dat Jezus voor zijn gebed ook stille plaatsen opzocht. Hij zocht afzondering, weg uit de drukte. En probeer dat voor jezelf ook praktisch te maken. Dat je stille plaatsen opzoekt, waar je alleen met de Heer bent. Kom daar misschien later nog op, over de binnenkamer, je deur sluiten. Maar plaatsen van afzondering, dat is de grote les hieruit. Jezus zonderde zich af en zocht plaatsen van rust op, waardoor hij het aangezicht van zijn Vader kon zoeken. Hoofdstuk 6. Vers 12. De roeping van de 12 discipelen. Daar staat in hoofdstuk 6 vers 12. En het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. We hebben gezegd, te midden van heel veel drukte en activiteiten zocht hij het aangezicht van God. In de tweede plaats hebben we gezien dat hij een afzondering zocht. Hij zocht een stille plaats op. En hier zie je dat hij niet alleen zomaar even een schietgebedje deed. Ik zie soms als een dienst anderhalf uur duurt dat mensen op hun stoel gaan draaien. En hier staat dat Jezus het aangezicht van zijn Vader zocht en heel de nacht doorging. Dat is wat. En kom niet naar me toe en zeg, ja, maar het zit niet alleen van mijn bed, gaat op het recht van je hart. Amen. Amen. Ben ik het mee eens. Maar het is toch wat bijzonder dat je zo een tijd lang, en we gaan geen wedstrijdje doen, hoe lang ben jij en hoe lang ben jij, maar het is toch wel tekenend. Zo lang in de gemeenschap met zijn Vader. Dit beschaamt mij vaak, omdat wij vaak toch het gebed zien als iets dat we afraffelen, maar neem je nou wel eens de tijd om te bidden. Gewoon dat je zegt, ik ga een uur bidden. Of dat je de tijd helemaal vergeet. Begrijp je wat ik bedoel? Dat het niet iets vluchtigs is, maar dat je je echt laat leiden door de geest. Dat is wel mooi in onze zin. Als ik tijden van gebed heb, en dan zeg ik tegen de jongens, ik ga nu bidden. En dan weten ze niet wanneer ik terugkom. Maar dat zeggen we tegen elkaar. Dat delen we. Dat kan zijn na een hele korte tijd, dat kan zijn na een lange tijd. Maar ze weten, papa, moeten we nu niet storen. En dan kijk je wel hoe lang dat duurt. Maar dan merk je, als je jezelf openstelt voor de woorden die de Heilige Geest in je hart legt, om die uit te spreken, dan kan het kort zijn, dan kan het lang zijn. Maar wat ik aan wil geven is, neem de tijd, neem de ruimte om te bidden. Jezus bad een nacht door. De les hieruit is dat wij ons niet moeten laten opjutten door de drukte en de stress van de maatschappij, waardoor alles snel moet. En wij zetten alle principes van de maatschappij op ons geestelijk leven. Neem daar de tijd voor.
Wees in de rust. Ik heb er soms last van dat als ik ga bidden, dan ben ik in mijn gedachten al bij dat wat er daarna moet gaan gebeuren. En dat komt eigenlijk omdat ik met een planning zit. En die planning die maakt mij onrustig. En daardoor kom ik niet in de rust. Maar dan moet je gewoon tijd voor nemen. Dus het gaat mij even niet om de tijdsduur van een gebed. Maar we zien hier wel, dat is nog een aspect van Jezus' leven, dat hij in dit geval een lange tijd in gemeenschap was met zijn vader. Hoofdstuk 9, vers 18. Nog een paar versen. Het eerste vers 18 van hoofdstuk 9. En het gebeurde toen hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren. Eén van de avonden die komen, zal ik uitleggen wat het inhoudt om stille tijd te houden. Om persoonlijk gebed te houden, maar ook de kracht van gezamenlijk gebed. Wat je hier heel duidelijk ziet, is dat Jezus ook tijd alleen met zijn vader doorbracht. Hij had persoonlijk gebed. En zijn discipelen, die waren wel in zijn nabijheid, maar hij zocht alleen het aangezicht van de Heer. Hier zie je dus een element dat hij persoonlijk tot zijn vader ging. En op andere momenten zie je dat hij anderen meeneemt in het gebed. Dus persoonlijk en groepsgebed is een Bijbels gegeven. En ook Jezus heeft dat gepraktiseerd. Als je dan naar vers, even kijken, 28 gaat, van hetzelfde hoofdstuk. En het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam op de berg. En die berg opklom om te bidden. In het ene gedeelte van het hoofdstuk gaat hij helemaal alleen zijn weg. En in dit gedeelte van het hoofdstuk gaat hij met een aantal broeders de berg om te gaan bidden. Dus dat is belangrijk. Gezamenlijk gebed, persoonlijk gebed, het hoort er allemaal bij. Nou slaan we even een paar hoofdstukken over aan hoofdstuk 22. Vers 41. Nu komen twee versen die heel erg laten zien dat Jezus zelfs in de meest moeilijke en erbarmelijke omstandigheden van zijn leven een leven van gebed leidde. Als ik griep heb, nou, mannen zijn heel zielig altijd dan. Hè? Ja, doe maar een kopje thee. Nee, ik kan het niet zeggen. Met niet te veel zeur aan je hoofd, vooral moet stil zijn, deuren dicht en zo, niet zeuren. Jezus was hier in Gethsemane en toen heeft hij een enorme strijd gehad. Zijn zweetdruppels werden als druppels bloed. En hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nou, wat lezen we in vers 41? En hij verwijderde zich van hem, ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Zelfs in het meest heftige van de strijd was Jezus een man van gebed. Vind ik zo bijzonder. De Heere God wil ons sterk maken innerlijk. Dat is ook die kracht dat ook als onze omstandigheden moeilijk zijn, als de strijd heftig is, dat wij onze focus op Hem niet verliezen, maar ook in die strijd de toevlucht nemen tot Hem. Ik heb vaak, als ik griep heb, genoeg aan mezelf. Heel op mezelf gericht. Terwijl we net nog altijd doorlopen, mijn vrouw. Ja, er lopen 3 kinderen rond. Ja, ik denk soms dan niet meer aan die 3 kinderen. Ik ben helemaal aan mezelf bezig. Maar zijn we er altijd door. Zo is het. Maar helemaal op jezelf gericht. Nou, ik vind dit zomaar les van mijn heiland en mijn meester. Het is helemaal niet te vergelijken met een griepje, met eerbied gesproken. Want ja, hier wil maar. En toch is die gericht en neemt hij de toevlucht tot zijn vader. En dan een paar versen en een hoofdstuk verder. Hoofdstuk 23. Dat is dan het laatste vers, want ik even wat flitsen uit het leven van Jezus waren dit. Hoofdstuk 23, vers 34. Dan hangt hij daar aan het kruis. Laten we vers 33 erbij lezen. Toen ze op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kwamen die, kruisigden ze hem. Daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerhand. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hier in zijn sterven is Jezus nog een man van gebed. Voor zijn vrienden, voor zijn vijanden.
dit is voor mij het bewijs dat God ons zoveel genade wil geven. Net als Stefanus had toen hij de steen om zijn oren kreeg. Dat hij uiteindelijk de gezindheid van Jezus had. Nou, hier leren we die gezindheid. Dat Jezus zelfs in de meest moeilijke tijd van zijn leven, waarin hij lichamelijk heftig leed, nog oog had voor de ander. Vind je dat niet bijzonder? Zoiets raakt mij. Als ik daarover nadenk. Wij kennen al die teksten, maar laat het eens op je inwerken. Hij bad voor degene die hem haatte en die hem wilde doden. En hij bad om vergeving. Dus zelfs in zijn sterven was Jezus een man van gebed. Wat we hieruit leren is dit. En daar wil ik naartoe. Dat gebed, een gebedsleven bidden, omgang met God, was de lifestyle van Jezus. Was zijn levensstijl. En daar moeten we met elkaar naartoe. Persoonlijk, in onze huwelijk, in onze gezin, in de gemeente, dat bidden niet iets is wat ik zo nu en dan eens doe, maar dat bidden iets is zoals ik op de fiets stap en wegrijd. Dat doe je gewoon. Of zoals ik ga wandelen of schaatsen. Het hoort helemaal bij mijn leven. Het is mijn lifestyle geworden. Dat is mooi, hè? Want weet je, dan moet ik niks meer, maar dan wordt het een heilig automatisme. En daar wil ik jullie in meenemen. En dat is, ik heb maar een paar flitsen uit het leven van Jezus laten zien. Maar dat zie je, het gebed is een rode draad in het leven van Jezus. En ik hoop dat je dat oppakt. En gebed hoeft niet al op je knieën te zijn. Gebed is een gedachte. Gebed is een noodkreet. Gebed is een lied. Ik zing vaak in mijn auto. Dat ziet toch niemand. En zeker tegenwoordig niet meer, want je kan allemaal praten natuurlijk door je Bluetooth. Dus ze weten toch niet meer doen. Dus ik kan vrij praten, zing en alles doen. Vroeger zou ik zeggen, die man is niet goed. Maar je kan dat. Waarom zou ik die doen? Dus ik bid op de fiets, ik zing op de fiets. Als ik naar spreekbeurten ga, bid ik. Begrijp je? Dat is niet alleen knieënwerk. Maar bidden is een lifestyle geworden. En dat is zo heerlijk. Ik denk, de ouderen onder ons kennen nog wel de uitdrukking bidden met de pet op. Toch bedoel je dat niet? Er wordt meer gebeden met de pet op dan met de pet af. Vroeger had iedereen een petje op, althans de mannen. En als je aan het werk was, was je aan het bidden. En nou ja, als je thuis was, lag je pet af. Ja, dan bad je niet altijd. Maar er wordt meer gebeden met de pet op dan met de pet af. Met je ouders, maar wel mooi. Wat aangeeft dat bidden een lifestyle kan zijn. En daar moeten we naartoe als christen. Heel vaak krijg je de reactie... Oh, we moeten bidden. En het is zo moeilijk. En we krijgen er geen ritme in. Maar we moeten het ons aanwennen. Zoals we onze schoenen vastdoen. Of wat dan ook. Het moet onze lifestyle gaan worden. Nou, gebed is dus de rode draad in het leven van Jezus. En de heiland heeft eigenlijk drie grote opdrachten gegeven. De eerste was, ga waarheen ik u zend. De tweede is, doe wat ik u beveel. En de laatste is, bid te alle tijden. Mooi, hè? Drie grote opdrachten van de heiland. En weet je, Corrie ten Boom die zei, alleen bidden als we in gevaar zijn, dat is hetzelfde als de autogordel alleen in het drukke verkeer gebruiken. Nou, dat is wel high, ja. Ik zal nog een keer voorlezen. Alleen bidden als we in gevaar zijn, dat is exact hetzelfde als de autogordel alleen gebruiken in het drukke verkeer. Nee, ten alle tijde heb je die gordel. Het hoort iets bij jouw lifestyle. Als je de auto in gaat, dan doe je je gordel om. En omdat mensen niet tot die lifestyle kunnen komen, hebben die autofabrikanten er een piepertje in gezet. Die blijft gewoon zeuren. Totdat je zou eigenlijk zoiets van een gebedspieper moeten hebben. Zoals je auto gaat zitten en je hebt het nog niet om, dan laat die. En dan zie je, zou je misschien je gordel willen doen, want hij blijft gaan. Oké. Nou, dat is toch geweldig? Een hulpje. En hij wordt steeds zachter naarmate je meer bidden tot je lifestyle maakt. Nou, daar wil ik naartoe. En waarom wil ik daar naartoe? Dan wordt bidden iets ontspannends. Iets waar je van kan genieten. En daar kom ik zo nog op als het gaat om een relatie. Dan staat er in Lucas 11, daar gaan we even naar terug. In het eerste vers. Dat vind ik zo mooi hoe dat daar omschreven staat. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Lekker vaag, hè? En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Waar, weten we niet. Welke gebedshouding er was, weet je ook niet. Dat staat er allemaal niet in. Maar één ding weten we wel. Dat Jezus aan het bidden was. En dat gebedsleven van Jezus, die levensstijl van Jezus, die werd zichtbaar bij de discipelen en die leidde tot een indrukwekkende vraag. En de vraag van de discipelen is, wat vragen ze aan hem? Heere, leer ons bidden. Dat vind ik bijzonder. Kijk, ik kan vanavond allemaal zeggen, je moet dit en je moet dat en je moet dat en je moet dat. Weet je wat ik veel fijner zou vinden? Dat je aan het einde van de avond naar me toe komt en zegt, joh, Jacques, wat is nou het geheim van je leven, joh? Dat is veel mooier, toch? Dus dat ik niet allemaal ga zeggen wat je moet, maar ik deel heel veel heerlijke dingen. Ik laat iets van mijn leven zien, ik laat iets van mijn hart zien. En dat je niet naar huis gaat met, ja, ik moet dit en ik moet dat. Maar dat je zegt, hey, wat is nou het geheim van het leven?
Wat je leeft.
Nou, dat deed ze bij Jezus. Want ze zien hem allemaal bezig, dan ging hij weer weg. Ging hij weer bidden. Ik heb net een paar dingen gelezen. En dan had hij net gedood en ging hij weer bidden. En dan ging hij de berg op. En dan ging hij altijd bezig. En hier is hij weer ingebed. En op een gegeven moment, ze volgen hem en ze zeggen, Heer, leer ons bidden. Vind je dat niet mooi? Zoals Johannes het geleerd heeft. Johannes was ook een rabbi. Jezus was een rabbi. Nou, zoals nu nog de rabbis er zijn, die hebben allemaal hun discipelen. Elke rabbi had een aantal discipelen. Die zaten aan zijn voeten. En die luisterden. En een discipel, dat is in de eerste plaats een leerling, een volgeling en een vertrouweling. Drie woorden. Geldt voor discipel. Wat zijn jij en ik vandaag? Mag best wel hard hoor. Discipelen. Leerling, volgeling en ik hoop ook vertrouweling. En dat laatste heeft alles te maken met ons gebedsleven. Letterlijk staat in het Grieks de vraag van de discipelen aan Jezus, aan hun rabbi, dit. Kyrios, koning. Mooi hè? Ik heb hem dus als koning in mijn hart aanvaard. Heer Jezus, niet alleen als heiland zalig maken, maar als Heer. U mag alles in mijn leven bepalen. Amen?
Amen.
Heer, Kyrios, vragen ze, geef ons les, onderwijs ons over het spreken met God. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Mooi is dat, hè? Alleen hoe dat begint. Koning! U bent mijn koning. Leer me hoe ik kan bidden. Nu moet je wel onthouden, de discipelen hadden, die wisten wel het een en ander over gebed, hoor. Want vanuit het Jodendom kenden ze heel veel formele gebeden. Dus ze waren niet helemaal vreemd wat betreft het gebed, maar ze verlangden toch naar specifiek onderwijs. En dan zegt Jezus in Johannes 6, hoef je niet op te zoeken, daar leren we van Jezus dat hij hongerige brood geeft. Dus dat zijn we even dat met gebed te maken. Moet je even vasthouden. Hij geeft hongerige brood. Hij voedt ze. Nu staan we aan het begin van een nieuw seizoen. 8 avonden. En ik... Het is zomaar gebed dat God deze avonden gaat gebruiken. Als het gaat om de kracht van gebed. Wij zitten vanavond, wij zitten al die avonden, want je bent er natuurlijk altijd, 8 avonden aan de voeten van Jezus. Als discipel aan de voeten van de rabbi. Wij mogen daar zitten. En wij hebben zojuist een blik gekregen in het leven van Jezus. In zijn gebedsleven. Zoals de discipelen die hier die vraag stellen, een blik hebben gekregen in het leven van Jezus. Volg je me? Ze hebben gekeken naar hem. Dan ging hij weer daar. Dan ging hij daar. Dan nam hij de 3 mee. Ze hebben hem gevolgd. Dan gaat hij weer in gebed. Gaat weer de woestijn. Gaat weer de stilte. En op een leer ons bidden. En nou heeft God ons in vogelvlucht, want ik moet dat eigenlijk veel rustiger doen, wat facetten van het gebedsleven van Jezus laten zien. He, wij als discipelen in 2014. En wat zeggen wij dan? Heren?
Leer ons bidden.
Leer ons bidden, want we hebben iets van u gezien. En dat willen we. Heb je het te pakken? Daar gaat het om. Dat wij in het leven van Jezus zien, moet je kijken hoe hij met zijn vader omgaat. Dat is echt leven. Hé, dat wil ik ook hebben. Ik wil worden zoals hij. Niet alleen in dienstbaarheid. Niet alleen in het betonen van agape liefde. Niet alleen in zelfverloochening. Maar ook in zijn gebedsleven. En dat wil ik je laten zien. Een paar flitsen. De discipelen hadden het voorrecht om heel lang in zijn leven te kijken. Om er helemaal in meegenomen te worden. En ik kan niet in de schaduw van de Heer Jezus staan. Maar het is wel mijn verlangen om door die 8 avonden heen jullie mee te nemen. Dat er dieper en dieper in ons hart groeit. Een honger, komt ie. En een dorst. Naar dat wat Jezus ons te leren heeft over gebed. Heere, leer ons bidden. Ik vraag je vanavond niet, weet je alles over gebed? Ik weet het ook niet. Dat vraag ik je niet, of je alles weet over gebed. Ik vraag je vanavond ook niet of je moeite hebt met gedisciplineerd bidden. Vraag ik je ook niet. Ik vraag dit. Heb je honger en dorst naar het onderwijs van Jezus over gebed? Dat vraag ik.
Amen.
Amen. En dan zegt Jezus, ik zal hongerige gaan voeden. Nou, is dat fantastisch? Daar ben je wel naar huis. Dat wil ik duidelijk maken. Iets van hem gezien is een verlangen opgewekt, zoals de discipelen. We gaan zitten aan de voeten van Jezus en we zeggen, Heer, we hebben zo'n honger en een dorst om de kracht van de gebed, van het gebed in mijn persoonlijke leven, in onze huwelijk, in onze gezin, maar ook in de VBG in Nederland te gaan ervaren. Leer ons bidden. Ik bid vaak in gemeente, voed ons met honger en dorst naar u. Als dat er is, dan gaat God voorzien. Dan gaat hij brood geven, eten geven. Maar heel veel christenen hebben geen honger. Hebben geen dorst. En dan zijn ze er niet. Doen ze hun dingetje. En ondertussen groeien ze niet. Dan denk ik, je hebt een kans gemist. God wilde je voeden. Hij wilde je vormen. Maar je was er niet. Begrijp je? Ik vind dat zo'n mooie vraag. En daarom sta ik lekker stil. Heere, leer ons bidden. Want je hebt de garantie. Daar waar dat verlangen in ons hart is. Het gaat er helemaal niet om of je veel over gebed hebt. Het gaat er helemaal in deze plaats niet om of je wel of niet gedisciplineerd kan bidden. Het gaat erom dat dat verlangen er is. Zoals er in een relatie verlangen is naar hem of naar haar. Bij hem zijn. Joh, je weet nog lang niet wie hij is. Nee, maar dat wil ik leren kennen. Ik wil hem dieper leren kennen. Begrijp je? Dus ik moet omgaan met hem of haar hebben. Want anders leer ik hem niet kennen. Daarom verlang je naar elkaar. En in dat samen zijn verander je naar elkaar. En ga je dicht bij elkaar schouder leven, toch? En dat is eigenlijk bidden. Zie je dat het helemaal niet met moeten te maken heeft? Nou, we gaan vlug door. Ik heb de tijd niet ingegaan. We kennen allemaal wel de uitdrukking. Jan die noemde het net al. Gebed is de ademtocht van de ziel. Nou, ik heb soms een beetje ouderwetse uitdrukkingen, maar goed. Dat wil niet zeggen dat ze niet mooi zijn, maar goed zijn. Maar het is wel een mooie vergelijking. Het gebed als de ademtocht van de ziel. Wie van ons kan leven zonder te ademen? Kan hij zijn vinger opsteken? Wie heeft het al eens geprobeerd? Ook niemand. Nou, als we dan zeggen dat gebed ademtocht van de ziel is, dan kan niemand zonder gebed. Dat is altijd heerlijk met vragen stellen. Dan zeggen jullie wat en dan kan je gelijk vertellen, want dan moeten ze het anderen ook erkennen. Het is net een belastingformulier. Als ik hier ja in wil, dan kun je maar ja nee doen. Dus we erkennen met elkaar, zonder te ademen kunnen we niet leven. Zonder te bidden kunnen wij uiteindelijk geestelijk niet leven. Bidden is uiteindelijk ademhalen. Je haalt adem bij God. En dat doe je alleen als je levend contact met hem hebt. En waar begint dat? Nou, dat begint bij het woord van God. Dat is in het Grieks heel mooi, hè? Er staat in 2 Timotheus 3, vers 16. Heel het woord van God is door hemzelf geïnspireerd, ingegeven, ingeblazen. Heeft ook met adem te maken. Dat is mooi. Zoals het leven bij Adam werd ingeblazen, zo is het woord van God ook ingeblazen. Dus door God zelf ingegeven. Daar begint het bij. En als je hem aan het woord laat, als je de Heere God aan het woord laat in je leven, laat je hem aan het woord, krijgt hij gelegenheid om iets te zeggen. Je hebt wel eens mensen in gesprek, daar kom je niet tussen. Dat heb ik ook wel eens in een pastoraat, dan ben ik met een stel bijvoorbeeld bezig, en dan zie ik dat die vrouw, die zit een beetje aan te tikken of zelf, te knippen. Laat hem nou eens wat zeggen. Die gaan maar door heel het verhaal, moet er gelijk uit. Nou, ik weet daar ineens hoe ik door kwam. Oh ja. Geef je de Heere God gelegenheid om iets te zeggen. Want bidden is niet alleen praten, maar wist je dat bidden ook luisteren is? Dat is heel apart. Als je bidt, maar daar komen we later op. Als je bidt,
en je blijft bijvoorbeeld bepaalde tijden stil, dan kan God ook iets in je gedachten leggen. Dat is wonderlijk. Dan komt er soms een lied in je gedachten. Of een tekst. Dan denk je, waar komt die vandaan? Maar dat is die samenspraak. En dat moet je, dat soort momenten moet je aandurven. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Gewoon eens stilhouden. God wordt er niet onrustig van. Maar de stilte is vaak de gelegenheid ook om tot jou te praten. Dus bidden is niet alleen praten met God. Bidden is ook luisteren. Hoor en wederhoor. Dus dat is een relatie, daar is een wederkerigheid in. Dus als je God aan het woord laat in je leven, dan verwacht hij aan de andere kant ook dat je hem antwoordt en je gedachten richting hem verwoordt. En via gebed, en dat is natuurlijk best een mysterie. Ik weet dat toen ik net tot geloof kwam, dat vind je misschien raar dat ik dat vertel, God vertel ik het. Maar dan voelde ik me soms bezwaard om te gaan bidden. Dan lag ik op mijn knieën en dan denk ik, ja, ik prevel nu een paar woorden, maar tegen die prevel ik daar. Het gaat zomaar de lucht in van mijn kamer en wie hoort het? Dus dan schaamde ik me eigenlijk voor mezelf. Ben ik de enige? Begrijp je wat ik bedoel? Als je over nagedacht, ja, wat doe ik nu eigenlijk? Ben blij dat iemand bij is. Ik roep maar wat woorden, ik spreek wat, ik ben maar alleen. Maar wij moeten ons meer bewust worden dat God geest is. Dat God door zijn geest in ons woont. En dat de God die we dienen alomtegenwoordig is. Almachtig is. Niet aan tijd of plaats gebonden is. Dus wij moeten ons verplaatsen in wie God is. En dan ons op hem richten. En naar de mate dat ik dat meer deed, gingen al die gevoelens en gedachten bij me weg. En kwam ik meer in de rust om echt te kunnen bidden. Dus God heeft het gebed verkozen. Hij heeft daarvoor gekozen om door gebed contact met hem te hebben. Nou, dan gaan we verder. Wat heel belangrijk is, en ik ben blij dat Aad al genoemd heeft, dat bidden veronderstelt dat wij een relatie met God hebben. Als je bidden niet onderwijst vanuit het hebben van een relatie, dan wordt het een hele vreemde bezigheid eigenlijk. Als je het plaatst binnen het kader van een relatie, dan wordt het iets heel natuurlijks. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Als je het plaatst buiten de relatie, is het allemaal moeten. En alles wat je moet, dat hou je niet vol. Maar alles wat geplaatst wordt binnen een relatie, dat hou je wel vol. Het is dus een kwestie van een relatie hebben met God. Het is ook een bewijs van verbondenheid met hem. God wil betrokken worden in ons leven. En hij wil voor ons persoonlijk horen hoe het met ons gaat. En een van de meest bijzondere dingen wat ik ontdekt heb, is dat God mijn gebed wil gebruiken om levens van anderen te veranderen. Om situaties te veranderen. En dat God mijn gebed wil gebruiken, onze gebeden wil gebruiken, om zijn plannen met deze wereld uit te voeren. Vind je dat niet bijzonder? Dus gebed is niet alleen iets van mij naar hem toe, dat ik mijn eigen leven met hem deel. Gebed is ook iets waardoor hij mij inschakelt, zodat hij zijn plan uit kan voeren. Heb je zo wel eens gebeden tot hem? Dan wordt het interessant, toch? Als God jou wil gaan gebruiken en daar het gebed voor wil gebruiken, dan wordt het interessant om zijn aangezicht te zoeken. Er is een uitspraak dit, die luidt zo. Gebed is geen methode, nog een strategie of een uiting van woorden. Het is een samenwerken met God door de Heilige Geest die in ons woont. Mooi omschrijving van gebed. Nog een keer. Gebed is geen methode, nog een strategie of een uiting van woorden. Het is een samenwerken met God door de Heilige Geest die in ons woont. En als je het veel meer gaat zien vanuit relatie. Als je het veel meer gaat zien vanuit een voorrecht. Als je het veel meer gaat zien vanuit een samenwerking. Ja, dan is al het wettische wat er omheen hangt weg. Dan is al het moeten weg. Maar dan wordt het een voorrecht. Dan wordt het echt een uitdaging om dagelijks die gemeenschap met God te beoefenen. Relatie is dus de sleutel. Ik heb gezegd, alles wat je moet, dat hou je niet vol. Maar bij relatie is sprake van trouw, van liefde en van een wederkerigheid. En juist dat relationele, of dat, even kijken hoor. Oh ja, dat relationele aspect gebruikt Jezus in Lucas 11 als het gaat om gebedsonderwijs. Het laatste stukje.
Ik ga niet in op onze vader. Ik heb het eerste behandeld om ons daarover na, dat we daarover nadenken. Maar het tweede gedeelte, daar zie je dat ook de Heer Jezus gebed plaatst binnen de relationele sfeer. Hij noemt twee voorbeelden. En dat wil ik hier uithalen. Dat is heel belangrijk. En ik hoop dat je dat begrijpt wat ik daarmee bedoel. Vers 5 is het eerste waar hij dat noemt. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft. En dan gaat hij iets uitleggen over gebed. Dus wat neemt hij als voorbeeld? Vriendschap. Vriendschap is een relatie. Dus Jezus gaat ons onderwijzen over gebed. Nadat de discipelen gevraagd hebben, leer ons bidden, noemt hij het onze vader. En dan zegt hij, zal ik je twee voorbeelden gebruiken, dat jullie meer en meer gaan begrijpen dat gebed en omgang met God alles te maken heeft met de relatie die ik met jullie heb. En hij noemt het voorbeeld van een vriend hebben. Vriendschap. Nou, echte vriendschap, ja, dat, sommige mensen hebben heel veel vrienden op internet. Hoeveel vrienden heb jij? Nou, vaak zijn dat eigenlijk vrienden van niks. Heel vaak.
Vaak.
Niet altijd, zeg ik. Vaak. Maar welke vrienden, met welke vrienden kan je nou lachen, met welke vrienden kan je nou huilen? Met welke vrienden kan je nou meeleven, bieden hulp aan, zijn een luisterend oor, zijn echt betrokken op je leven, niet op je materieel, niet op je spullen die je hebt, maar echt op jouw leven, op jouw hart. Dat zijn echte vrienden. Jezus zegt nou, dat is nou een plaatje waarin je ziet, waarin je kan zien hoe ik werk. Neem maar bijvoorbeeld David en Jonathan, die waren echt hecht aan elkaar verbonden. Dat waren vrienden van elkaar. Nou, en Jezus die gebruikt dus dat voorbeeld om uit te leggen dat een vriend altijd klaar staat voor een vriend. Zelfs al komt hij midden in de nacht. Dan stelt hij die vriend niet teleur. Nou, ik hou van mijn bed. Dat is een van mijn beste vrienden. Maar als ik s'nachts, als het bij mij wordt aangebeld, de vraag is ooit of ik een bel hoor. Maar goed, stel voor dat ik het hoor. Dan ga je toch voor een vriend naar beneden toe. Die heeft nood of hij belt of wat dan ook. Zie je de relatie? Ik kom straks op een toepassing daarvan. Het tweede beeld wat hij gebruikt is vers 11. Daar zie je weer een relatie. En welke is dat? Dat is een vader-kindrelatie. En hij gebruikt de zorg van de vader voor zijn kind om uit te leggen dat onze hemelse vader ver uitstijgt, boven welke aardse vader dan ook, als het gaat om gebed, als het gaat om een beroep doen op hem. Hij stelt dan niet teleur. Dus uit deze twee plaatjes, vriendschap, vader-kind relatie, zie je dat gebed functioneert binnen een relatie. En zo is het ook met God als onze vader en wij als zijn kinderen. En bij het eerste voorbeeld van vriendschap ligt het accent op de belofte van God. Dat lees je in vers 9 en 10. Want daar zegt de Heer, naar aanleiding van het verhaal van die vriend, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal worden opengedaan. Wat Jezus hier uitlegt is dit. Als je mij bidt, dan hoor ik naar je stem. Als je klopt, dan doe ik open. Dat wil zeggen, ik doe wat ik beloofd heb. Dat is heel belangrijk. Gebed is gebaseerd op belofte van God. Dat God te betrouwbaar is. Bidden in geloof is een heel belangrijk aspect, maar tegelijkertijd ook een vergeten aspect. Bidden in geloof heeft niks te maken met het feit dat ik zo'n krachtige bidder ben. Begrijp wat ik bedoel? Bidden in geloof, dat betekent dat ik zo sterk ben, overtuigd ben. Zo sterk overtuigd ben van mijn hemelse vader, van de betrouwbaarheid van hem, dat ik krachtig kan bidden in geloof. Zeg dus niks over mij. Zou je dat goed onthouden? In geloof bidden heeft te maken met het feit dat ik een betrouwbare vader heb. Die doet wat hij zegt. En daarom, als je twijfelachtig bidt, heeft dat vaak te maken met het zicht wat jij hebt op je hemelse vader. Want naarmate ik hem dieper leer kennen, zal ik hem ook meer gaan vertrouwen.
En ga ik dus vrijmoediger als kind naar mijn vader. Voor alles en nog wat. Of mijn kind nou zijn billen kwijt is, of dat ik mijn portemonnee kwijtraak. Dat maakt helemaal niet uit. Ik zoek hem in alle dingen. Ik ken hem in alle manieren. Ik vertrouw hem en ik bid in geloof. Want als ik klop, doet hij open. Als ik roep, dan hoort hij. Dat is het accent wat Jezus legt vanuit die vriendschap. En het tweede, dat staat in het 13e vers, dat heeft met het tweede beeld te maken. Daar gaat het meer de manier waarop God handelt. Vers 13. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. 1. God doet wat hij zegt. En 2. Wij moeten al onze ideeën, gedachten, beelden die wij over God hebben en die uiteindelijk voortkomen uit onze aardse vader, eigenlijk af gaan leggen. Want Jezus zegt, je hemelse vader overtreft ze allemaal. Dat is belangrijk om vast te houden. Want als ik daarvan overtuigd ben, ben ik ook in staat om te bidden in geloof. En hoe bid ik? En dan moet ik denk ik gaan pauzeren. Bidden in geloof wil zeggen dat ik gebruik maak van de belofte van God. Ik zou wel eens willen weten hoe jullie bidden. Het is heel belangrijk dat wij Bijbelkennis hebben. Dat wij weten wat de beloften van God zijn. Als je geen Bijbelkennis hebt, kan je God dus ook niet aanspreken op zijn belofte, woord. Als God iets belooft, dan doet hij het. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid en ik zal je eruit helpen. Hoe bid ik? In de dag van mijn benauwdheid pak ik die belofte. En daar zet ik mijn voeten op, om het zo te zeggen. En ik zeg, Heere God, Vader in de hemel, hier staat dat u uitkomst biedt in de dag van de benauwdheid. Dus wat doe ik? Ik hou hem aan zijn woord. En ik geloof, hoe hij dat gaat doen, weet ik niet, maar ik geloof dat hij gaat bewegen. Doordat ik hem herinner aan zijn woord. Is het daarom belangrijk dat je Bijbelkennis hebt? Niet om de kennis alleen, maar om in geloof te kunnen bidden. En om de kracht van gebed te ervaren. Dat is bidden in geloof. Wij gaan staan op de belofte van het woord van God. En iemand zegt, ja, daar heb ik de vrijmoedigheid niet voor. Nou, daar zal ik na de pauze nog iets over delen. Hoe laat is het nu? Ja, dan gaan we eerst even pauzeren. Ja, ik hou niet zo van de tijd eigenlijk, hè. Dus je heeft ons veel te veel. Dus we gaan eerst even pauzeren en dan zal ik nog wat delen over de vrijmoedigheid. Dan wil ik het tenslotte nog bemoedigen. Ja. Ja.